Goedemorgen allemaal. Zometeen hebben we zojuist het avondmaal gevierd. Ik denk dat er niks mooiers kan zijn. Ja, voor ons als gelovigen zeg maar, dan het avondmaal. Waarin God zijn eigen zoon heeft gegeven. Die zijn leven heeft gegeven voor ons. Om ons te redden, te verlossen. En vergeving van zonden te schenken. Om het mogelijk te maken om een relatie met de Heer, met onze hemelse Vader te hebben. Het is zo'n belangrijk fundament voor ons allemaal, waarin zoveel ligt opgesloten, van genezing, bevrijding, verlossing. Ja, je kunt het, ja, alles ligt er, alles wat tot zegen dient voor ons, is opgesloten in een avondmaal. En ik hoop dat u, zoals u hier zit, dat allemaal ook beseft hoe groot de liefde van de Vader is voor u. En wat hij allemaal voor u wil doen en wil zijn. En dat het er ook toe mag leiden dat die liefde in ons hart beantwoord wordt. De liefde tot de Vader. Want het is mooi om te weten dat het, wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Het is mooi om te weten dat we, ja, dat er een basis ligt waarop we verzoend zijn met de Vader. Maar dat kan in je hoofd zitten. Maar het hoort in je hart te zitten. En als het in je hart zit, dan bepaalt dat ook jouw wandel met God. De keuzes die je maakt. En de toewijding die je hebt voor hem. En het verlangen om de wil van de Vader te kennen en te doen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En ja, daar gaat het eigenlijk om. Kijk, als we stil blijven staan bij het offer. En het is heel belangrijk dat we het constant mee weer in herinnering roepen. En dat we constant daarvoor, ja, daarbij stilstaan. En daar de Heer voor danken. Maar het gaat erom, hoe gaan wij nu wandelen met God? Hoe richten we ons leven in voor God? Wat betekent dat offer voor ons in de keuzes die we maken? Of zitten we nog zo'n beetje van een stukje voor God en een stukje voor de wereld en een stukje voor mezelf? Of is het nou helemaal voor de Vader, voor God? En ik wil eigenlijk vandaag stilstaan bij het offer van Abraham in Genesis 22. Ik heb het niet op in een dia PowerPoint presentatie, heb ik niet. Ik had er geen tijd meer voor. Ja, zoals u weet is de carnaval losgebarsten in Gelderland en Brabant en Limburg. En gisteravond toen kwamen we terug van die heerlijke dienst van Anouk en Bart. En toen stond er bij ons naast op het terrein, dat wij leven een beetje in een soort buitengebied van Alphen, in een klein dorpje. En er stond zo'n grote carnavalswagen naast ons op te wachten tot hij naar de optocht kon gaan. En we hebben 2 uur lang zo'n beetje mogen genieten van heerlijke stamphouse muziek en de ramen die stonden zo, de deuren stonden te rammelen. Nou, en daar zaten we dan eigenlijk. En we waren blij dat het om 10 uur zo'n beetje, want toen was het eigenlijk de carnavalsoptocht voorbij, dat het rustiger werd. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, het was eventjes een hele beproeving. En om een beetje een beeld te geven van de muziek, het was een soort kreunen, krijsen, zo ging het, en dat ging boom, 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 boom. Dat was het. Dus ja, ik verbaas me er altijd over dat mensen dat leuk vinden. Maar dat zou wel aan mijn leeftijd liggen, denk ik dan. Ik kon in ieder geval niet verstaan wat ze zongen. Het was alleen maar boom. Goed. Dus ik wil u vragen om mee te lezen. Ik ga niet zo heel veel uitstapjes maken. Genesis 22, vanaf vers 1 tot en met 18. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet naar de jongen uit en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw enige zoon mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in een struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw enige zoon niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Nou, het is een heftig stuk eigenlijk, als je het goed beschouwt. Kijk, ik denk dan aan Abraham, een man die dus toen hij 75 jaar was, de stem van de Heere hoorde en de Heer zei tegen hem, ga uit uw maagschap, ga uit uw familie, of laat uw familie achter en ga op, naar het land wat ik u wijzen zal. Nou denk ik dat op dat moment Abraham al eerder de stem van God had gehoord, want anders ga je niet zomaar op pad, denk ik dan, maar hij hoorde de stem van God die zei, ga uit uw maagschap, laat uw familie achter, laat uw vrienden achter, laat alles achter en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Dus heel zijn vertrouwde omgeving moest hij achterlaten. Al zijn zekerheden waar hij op gebouwd had, God vroeg van hem om dat achter te laten. En met hem op pad te gaan. Met God gaan wandelen. Naar een bestemming die onbekend was. Hoeveel onzekerheid zit daar niet in? En Abraham maakt die keuze om die stap te zetten en hij gaat met zijn familie, met zijn gezin, met heel zijn vee, met heel zijn hebben en houden, gaat hij op pad naar het land dat God hem zal wijzen. Hij neemt Lot mee, wat later nog tot irritaties gaat leiden, maar hij doet dat en hij gaat op pad. Dus een man, 75 jaar oud, die besluit om Jezus, om God te gaan volgen. En hier op dit moment is het ongeveer, denk ik, 35, 40 jaar later. En Abraham, die heeft al heel veel dingen geleerd in zijn wandelen met God. Hij heeft heel veel keuzes moeten maken en moeten blijven vertrouwen op de beloftes die God hem had gedaan. Onder andere over zijn nageslacht. En dan staat er in het Hebreeën op een gegeven moment, hij ging naar het onbekende land. En in een ander stukje staat dan op een gegeven moment van dat hij tegen beter weten in eigenlijk bleef vertrouwen dat God zijn belofte waar zou maken. Hij had dan een leeftijd bereikt dat hij geen kinderen kon krijgen, dat Sarah geen kinderen meer kon baren. En toch bleef hij vertrouwen op het woord van God. En dan staat hier gewoon, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, hier zie, hier ben ik. God wilde Abraham testen. Zo'n man, vol van het geloof, vol van vertrouwen. En denk ik bij mezelf, ja, waarom? Wat moet God nou nog eigenlijk nog weten van Abraham? Hij kent toch zijn hart, hij kent toch al die keuzes die Abraham gemaakt heeft om God te volgen. Het was allemaal in gehoorzaamheid aan God, maakte hij de keuzes. En dan staat er hier zo, een beetje zo, nadat hij die belofte had gekregen van Isaac, staat daar. En het gebeurde na deze dingen, of na de geboorte van Isaac, en het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde. Ik zou zeggen, zo'n geweldige, gelovige man. Waarom doet hij dat nou? En dat is eigenlijk, dus eigenlijk wel een beetje vreemd, vind ik dan. Ik denk dat God gewoon Abraham extra wilde testen. Want Abraham wordt genoemd de vader van alle gelovigen. God had hele grote plannen met Abraham. Hij heeft ook grote plannen met u en mij. Met ons als gelovigen. Wij worden als gelovigen ook, ja, eigenlijk het nageslacht van Abraham genoemd. Maar Abraham is de vader van alle gelovigen, staat er in Romeinen 4 vers 16. Hij is de vader van alle gelovigen. God wilde zeker weten hoe het hart van Abraham in elkaar zat. Hij wilde hem testen. En eigenlijk is dat wel een beetje vreemd, want je denkt toch, ja, maar God weet alles. Maar misschien is die test ook wel voor onszelf bedoeld. Als hij ons gaat testen op ons geloof, op onze motieven, op ons hart. Wat leeft er nou werkelijk in ons hart? Misschien komen er dan wel dingen naar boven toe, waarvan we zelf eigenlijk niet hadden verwacht dat ze er zouden zitten. En dan is het maar goed dat God ons test, dat dingen naar boven komen, dat we het weg kunnen doen, dat God ons helpt om dat weg te doen, omdat we zuiver en een rein hart hebben om God te dienen. En dan staat er in vers 1 van Genesis 22. En hij zei tegen hem Abraham. Hij noemde hem bij zijn naam. Hij zei, Abraham zei, zie hier ben ik. Dat is toch wel heel bijzonder dat Abraham meteen reageert als God hem roept. Dat zegt wel iets over zijn relatie met God. Ik heb zo'n mobieltje. Ik heb een WhatsApp op staan. En dan komt er op een gegeven moment, ligt hij op de kast en ik heb ping. Dan heb ik een WhatsAppje. Dan heb ik iemand die mij appt. En ja, dan heb ik gelijk de neiging om op te staan en te gaan kijken wie heeft mij nou geappt. Wie is dat nou? En ik geloof dat dat voor ons allemaal wel een beetje geldt. Zoals die telefoon gaat, dan ga je gelijk, hey, wie is dat? En tegenwoordig kunnen we ook nummerherkenning, dus we weten meteen, oh, dat is die. Maar ik vind het in deze tijd, van Abraham vind ik het wel heel bijzonder, dat als God Abraham roept, dat Abraham meteen zegt, zie, hier ben ik. Dat geeft iets weer van de relatie van Abraham met God. En dat mag ook wel naar een wandel van ja, 35, 40 jaar, zeg maar. En God heeft op vele malen en op vele wijzen tot Abraham gesproken in verschillende situaties. Hij heeft zich laten zien, of hij heeft ook in visioenen gesproken. Dus Abraham was bekend met God. En als Abraham dan zegt, dan zie hier ben ik, dan denk ik niet dat hij op dat moment besefte wat God van hem ging vragen. Voor mij had hij dat helemaal niet verwacht, dat God van hem zou zeggen, of tegen hem zou zeggen, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Dat is nogal een vraag, niet? En er staat ook nog bij in de eerste zin, het gebeurde na deze dingen. En ik ben even terug gaan kijken in Genesis. En wat daarvoor gebeurde was, dat toen Isaac geboren werd, dat op een gegeven moment Sara zei tegen Abraham, stuur Hagar en Ismaël weg. En als je goed kijkt naar Genesis en naar de momenten waarin over Ismaël gesproken wordt, dan zie je dat Abraham heel blij is met Ismaël. Hij heeft hem lief. Het is zijn zoon. En dan zegt Sara tegen Abraham, stuur Hagar en Ismaël weg. Jaag hem weg. En dat was heel kwalijk, staat er dan, in de ogen van Abraham. Ja, want het ging over zijn zoon. Die hij lief had. En hij wil dat eigenlijk ook niet doen. Maar dan spreekt God op een gegeven moment. Doe wat Sara zegt. Dat zegt God tegen Abraham. En Abraham doet het. Dus hij maakt een keuze naar de wil van God. God zegt, stuur hem weg. Want ik ga met Isaac ga ik verder. Hij is de zoon van de belofte. En ik geloof aan iedereen die weet wat scheiding is. Ik geloof dat dat jaren na werkt. Als je iemand moet wegsturen die je lief hebt. Dat grijpt in je hart. Dat is iets wat emotioneel, gewoon voor iedereen, voor ieder zoals ze hier zitten, is dat zwaar. Zou dat zwaar zijn? Als je zo moet wegzenden en dat je eigenlijk hem niet meer ziet. En ik geloof dat dan deze vraag, die hier staat, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, offer hem daar als brandoffer op. Een van de bergen die ik noemen zal. Ik geloof dat deze vraag, ja, dat moet dan in je hart snijden. Je hebt Ismaël al weggestuurd en dan moet je zoon ook nog opofferen. En als ik dan vader was geweest, als ik dan Abraham was geweest, had ik gezegd, ja, maar heer, maar dat kan niet. Dat is alles wat ik heb. Isaac is alles wat ik heb. En u hebt gezegd dat u mij door Isaac nageslacht zou geven. Dat u me zou zegenen door Isaac. Hij is de zoon van de belofte. Dat hebt u zelf gezegd. Ik zou in discussie zijn gegaan. En ik weet niet hoe het met u zou zijn, maar ik denk dat u dat ook gedaan zou hebben. En dan staat hier gewoon heel simpel. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Dat is erg bijzonder. Er is helemaal geen discussie, er is geen aarzeling. Wat zou er nou door Abraham heen zijn gegaan? Wat zou door Abraham heen zijn gegaan? Wat zou hij gedacht hebben? In Hebreeën wordt er iets van gezegd. Moet ik even kijken waar ik het opgeschreven heb. Dus in Hebreeën 11 vers 17 tot 19, daar staat het. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die deze belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac van nageslacht genoemd zou worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Dus de gedachte van Abraham moet zijn geweest van, God vergist zich niet. Ik vertrouw erop dat God het goed gaat maken. En dat zegt iets van het geloof in zijn hart. Dat zegt iets van Abraham's geloof. En het vertrouwen in die eeuwige almachtige God. Die wij vader noemen. Hij ging niet in discussie. Want hij dacht, wat God doet, is goed. En wat hij van me vraagt, ga ik doen. En ik vertrouw erop dat God iets gaat doen wat boven mijn verwachtingen uitgaat. Want hij heeft gezegd, door Isaac zal ik, met Isaac ga ik verder. Dat is de zoon van de belofte. Dat heeft hij gezegd, dat heeft hij beloofd. Dus God gaat het op een of andere manier, gaat hij dat waarmaken. En dan heb ik hier staan, waarom stelde God nou Abraham op de proef? Wat wil God nou eigenlijk weten van ons? En als hij dan op een gegeven moment zijn handen heeft uitgestrekt om Isaac te offeren, hij had hem al vastgebonden op het hout. En dan staat hij daar om dat mes om hem te slachten. En dan staat er op een gegeven moment in Genesis, dan zegt hij op een gegeven moment, moet ik even weer terug naar mijn begintekst. Dan staat daar, toen zei hij, steek uw hand niet naar de jongen uit en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden zal. Dat sprak de engel op dat moment dat hij hem wilde slachten. Steek uw hand niet naar de jongen uit en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dan staat gelijk het antwoord. Nu weet ik dat u Godvrezend bent. We kunnen natuurlijk allemaal blijden als we mooie liederen zingen van Heer, ik geef mijn hart aan u. En ik geef mijn leven aan u. En we kunnen zeggen met de mond van Heer, kijk of er iets is in mijn leven, dan zal ik het wegdoen. En ik wil u dienen. We beloven eigenlijk van alles aan God. En dat menen we ook. Ik bedoel, het is niet zo dat we dat niet menen. Maar als dan de praktijk komt. En we komen ervoor te staan. En wij moeten inderdaad kleur bekennen. Dan is nog maar de vraag of we het doen. Abraham moest kleur bekennen. Hij moest laten zien dat hij echt God vertrouwde. Vertrouwen wij nou echt God? Is dat zo? We kunnen natuurlijk gehoorzaam zijn op het moment dat we hier zitten en dat we helemaal niet bedreigd worden. En we kunnen zeggen, nou dat doe ik en dat doe ik niet. Maar ik denk dat ongehoorzaamheid eigenlijk ingegeven wordt door een stuk twijfel aan God. Is die God nou echt wel zo goed? Heeft hij nou echt wel het beste met mij voor? Maakt hij al zijn beloften in ons leven waar? En is de keuze die ik maak om hem te volgen, is die goed? Of moet ik toch een beetje zekerheid inbouwen in mijn leven, wat betreft mijn hobby's, mijn werk, mijn... Of vertrouw ik me echt helemaal op God? En dat is hier eigenlijk die grote vraag. Vertrouwen wij op God? En als we God helemaal door en door vertrouwen, dan zal er ook geen spoor van twijfel zijn. Dan zal er ook geen spoor van ongehoorzaamheid zijn. En als we gewoon kijken naar onze eigen leven, dan zijn we best wel eens op momenten ongehoorzaam aan God. Dat we weten, dat moeten we gaan doen. En dat is het beste voor mij, want God wil dat ook. En God gaat ook voorzien om ons daarin te helpen om die stappen te zetten. Maar dan is de vraag, wil ik het eigenlijk nog wel? Wil ik die stap eigenlijk wel zetten? Want ja, ik vind dat wel heel erg leuk. En dan moet ik dan loslaten. Er zijn dingen in ons leven die we heel erg leuk vinden. Dan denk ik aan muziek, dan denk ik aan spelletjes, dan denk ik aan hobby's. Er zijn heel veel dingen erg leuk. En het is ook nog niet per se zondig. Maar het kan wel in de weg staan voor de volle zegen van God. Het kan ook ons wel in de weg staan in het dienen van God. We hebben het nodig dat God, om God te vertrouwen. En Abraham vertrouwde God. En dit eerste test was dan ook in staat in vers 12. Nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt. Godvrezend. Heb ik respect voor God? Heb ik respect voor God? En zoveel respect dat hij op de eerste plaats staat. Dat hij alle eer ontvangt in ons leven. Abraham die had een... Op een gegeven moment was er een oorlog tussen Sodom en andere koningen. Dus de vier koningen die rondom met bondgenoten waren van Sodom en andere koningen. En die waren in oorlog. En op een gegeven moment, dan wordt Sodom wordt eigenlijk weggevaagd. Dus die wordt overwonnen. De koning van Sodom gaat vluchten. En alles wat in Sodom was, dat wordt geroofd. Dus alle mensen worden weggevoerd als buit. Ook Lot, de neef van Abraham, die woonde daar al in Sodom. Die werd ook weggevoerd. En op een gegeven moment hoort Abraham dat. En dan zegt Abraham op een gegeven moment van... ik ga mannen verzamelen en ik ga ze achterna. En ik wil mijn neef Lot wil ik bevrijden. En hij doet dat met een handjevol mensen, 300 man. Terwijl er dus 4, 5 koningen waren. En die hadden die andere koningen verslagen. Dus het was best een machtig leger denk ik dan. En Abraham gaat op pad met 300 man, staat er dan in Genesis. En het lukt hem om Lot te bevrijden, om alle mensen van Sodom weer terug te brengen, al de haven, alles wat geroofd was, om dat weer mee terug te brengen naar Sodom. En dan komt er Melchizedek op hem af. En die met brood en wijn, dan gaan ze het avondmaal vieren. Abraham geeft 10e van de buit. En op een gegeven moment dan zegt Melchizedek dat Abraham groot is. Groot gemaakt is door God. En dat God Abraham had geholpen bij de overwinning. De overwinning was behaald omdat God voor hem had gestreden. En daarna komt gelijk de verleiding. Dan komt de koning van Sodom en zegt van nou, geef mij maar de mensen. Je mag al de buit mag je houden. Zegt dan de koning van Sodom. Dat was het geheim. Dat Abraham zei van, nee ik wil niks van u aannemen. Want ik wil niet... Dat men kan zeggen van de koning van Sodom heeft mij rijk gemaakt. Hij gaf alle eer aan God. Dat was een keuze. Hij had die buit kunnen nemen. De koning bood hem aan. Het was heel legaal geweest. Maar het ging erom, bij Abraham gaat het erom, wat is de eer van God? Ik wil alleen maar werken en wandelen tot eer van God. En dat is ook een keuze die wij kunnen maken. Wil ik wandelen tot eer van God? In de keuzes die we maken met onze hobby's, met onze vrije tijd, met onze muziek die we leuk vinden. Met onze consumentengedrag. Wil ik nou God eren? Staat hij echt nummer 1 in ons leven? Of bepaal ik zelf wel tot uw werk erin ga? Abraham ging helemaal tot het randje. Over het randje zou ik bijna zeggen. Want hij wilde God eren. Dat was zijn houding. Hij was niet alleen gehoorzaam in alles, maar ook in zijn keuzes in zijn leven maakte hij de keuze om God te eren. Om hem groot te maken. Het offer, het avondmaal is het fundament. Dat is een basis. God heeft zichzelf gegeven om ons te redden, te verlossen. Omdat hij van ons houdt. Maar hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we nu verder met ons leven? Na dat moment, als we dat hebben geaccepteerd voor ons leven, hoe gaan we dan verder in onze wandel met God? En in de keuzes die we maken. De proef, toen God hem op de proef stelde, Abraham, zat daar een moment in van, hoe is nou echt zijn hart? En ik weet zeker dat God het wist. Maar nu was dat ook een ervaring voor Abraham om te weten wat er in zijn hart is. Soms hebben we dat nodig om ook zelf te ontdekken wat er in ons hart is. Is het nou echt puur voor God? En als we niet beproefd worden, dan denken we dat dat allemaal goed zit. Maar de vraag is, zit het echt goed met ons? Zit het echt goed met ons? Met de keuzes die we maken. En in onze overgave en toewijding aan God. Weet je, het offer, daar staat er, hij heeft ons vrijgekocht. We waren in een soort slavernij. Hij heeft ons vrijgekocht. En het offer van Jezus, daar wordt van gezegd van, hij heeft ons vrijgekocht met zijn kostbare bloed. Wij behoren hem toe. En dat beseffen we eigenlijk maar half. Dat we hem toe behoren. Dat hij eigenlijk de Heer, echt de rechtmatige eigenaar is van ons leven. Beseffen we dat eigenlijk nou? Dus hij verdient niet alleen onze liefde voor wat hij heeft gedaan voor ons, maar eigenlijk heeft hij ook recht op ons. Om ons leven in te vullen. Ik heb hier staan, wat wil God weten? Zijn vertrouwen in God. Vertrouwen we echt God? Dan heb ik het al over gehad. Abraham twijfelde niet door ongeloof. Hij vertrouwde God en handelde in gehoorzaamheid. Zijn liefde voor God. Was de liefde voor Isaac groter dan de liefde voor God? Als je vraagt van, om zijn zoon te offeren, de liefde, de enige, de liefde die je hebt, hoe stond het er ook weer precies? Op een gegeven moment, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. God wist dat Abraham Isaac lief had. En Abraham moest een keuze maken. Isaac of God? Van ons wordt ook gevraagd om keuzes te maken in ons leven. Soms houden we van dingen. En dat kunnen van mensen zijn. Dat kan van hobby's zijn. Dat kan van alles zijn waar we echt onze ziel en zaligheid voor willen geven. Maar staat God daar helemaal boven? Zouden we het willen loslaten als God zegt van laat het los? En ik zeg dit heel met nadruk, want ik weet gewoon dat er in deze tijd zijn dat dingen die onschuldig lijken, en vooral de muziek, want ik ben al daarmee begonnen, maar het was min of meer toevallig, omdat het ook gisteravond ook echt zo gebeurde. Maar er zijn mensen die houden van bepaalde soorten muziek. En dan kun je zeggen, ja, maar ik doe niet mee met die teksten die gezongen worden. Nee, ik doe naar mijn eigen tekst er wel op maken. Maar als je gisteravond die muziek hoorde, ik hoorde geen teksten. Ik hoorde alleen maar gegrom. Alleen maar gekrijs. En dan kun je een mooie tekst maken op Jezus, maar als ik niet versta wat het is. Wat is dan de overweldigende trap in die muziek? Wat komt daar naar binnen bij je? Je hebt ook spellen die van oorsprong occult zijn. En ja, dan kun je zeggen, ik blijf in het onschuldige level zitten. Dat kun je zeggen. Maar als iets is ontworpen door de boze, dan is het wel ontworpen door de boze. En hij heeft daar een bedoeling mee. Hij wil je in zijn net trekken. En soms zegt God van nou, laat het nou eens los. En ik weet dat het soms heel erg veel overredingskracht kost om mensen ertoe te bewegen om dingen los te laten. En dat kan van alles zijn. Maar weet dat God het beste met je voor heeft. En dan komt het op aan, heb ik God dan lief boven alles? Ben ik dan bereid om dat los te laten? Dat spel, die filmserie? Of, ja, noem maar op. Er zijn zoveel dingen die je los zou moeten laten, omdat God iets beters voor je heeft. Niet omdat hij je wil zeggen van, dat mag niet en ik ga je straffen. Nee, God heeft iets beters voor je. Alleen de boze zegt dan, nee, ik heb iets beters voor je. En dat onderscheid, dat moeten we maken. Hoe groot is mijn liefde voor God? En vertrouw ik hem daarin? We leven echt in een tijd waarin we keuzes moeten maken. En dat we echt open moeten staan voor een stukje beproeving van God. Mag hij ons hart testen zoals hij Abraham testte? Mag dat? Kunnen we zeggen tegen de Heer van Heer, hier is mijn hart. Ik wil niks liever dan u dienen. Ik wil u volgen met heel mijn hart. En ik ben misschien met dingen bezig waarvan u zegt, dat moet je niet doen. Heer, hier ben ik. U mag het zeggen. Is dat onze houding? Abraham ging niet in discussie. Toen Abraham een opdracht kreeg, toen ging hij niet in discussie. Hij deed het, want hij vertrouwde God. Hij wist dat God het beste met hem voor had. En ook met Isaac. En ook met Ismaël. Want toen hij Ismaël wegstuurde, zei God, ik zal Ismaël zegenen. Ik zal hem tot een groot volk maken. Het was niet zo dat God zei van, nou, ik mag Ismaël niet. Nee, hij zei tegen Abraham, ik zal Ismaël zegenen. Hij wil u en mij zegenen. Dat wil hij. Ik heb hier staan, God deelt zijn liefde niet met andere idolen. God wil zijn liefde niet delen met iemand anders. Ik weet niet of je dat stukje kent in 1 Samuel, voor mij staat in 2, waarin de ark van het verbond wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Israël dacht van nou, als de ark bij in ons midden is, dan zullen wij de overwinning wel halen op de Filistijnen. Nou, dat gebeurde niet, want dat zat hem in het hart van Israël. Ze wilden God niet dienen, ze wilden alleen maar zijn zegeningen hebben. Uiteindelijk gaat God niet mee, maar de ark wordt buitgemaakt. En dan wordt hij door de Filistijnen neergezet in de tempel van Dagon. Met andere woorden, onze God is sterker dan de God van Israël. Dat was eigenlijk de gedachte van de Filistijnen. Want ze hadden ook de overwinning behaald. Maar wat gebeurt er s'nachts? Het beeld valt om, Dagon. Met zijn hoofd op de grond voor de ark. Met andere woorden, God is sterker. Ja toch? God is sterker. God deelt zijn liefde niet, zijn eer niet met anderen. Hij komt op voor zijn eigen eer. De Filistijnen komen de tempel binnen, zien dat beeld daar liggen en ze zetten het weer mooi recht. Zo. De volgende ochtend komen ze weer binnen, ligt het beeld op de grond, met de handen en het hoofd afgehakt. Met andere woorden, God is sterker. Mag God de Dagons in ons leven slechten? Mag hij de Dagons in ons hart, mag hij die slechten, mag hij die wegdoen? Dat is de vraag. Op een gegeven moment staat er in vers 10 van Genesis 22... Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Twee keer toe, Abraham, Abraham. Het was dringend. En Abraham zei, zie, hier ben ik. Dus op dat emotionele moment verwachtte eigenlijk David of Abraham, zoals ik het dan tegenaan kijk, dat God iets zou gaan doen. Dus hij stond daar wel zo, maar hij dacht, nou God gaat nu ingrijpen. Want hij reageert meteen. Zie, hier ben ik. En dan komt daar het woord van. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Weet je, hoe moeilijk de situatie ook is. En je kunt het best zijn dat je zegt, ik kan het best zijn dat je de situatie niet begrijpt. Het kan best zijn dat je denkt, ja, maar dit is totaal onlogisch. Maar als je God vertrouwt, dan doe je toch wat onlogisch is misschien wel. Wees erop voorbereid dat God altijd ingrijpt als je op een verkeerde spoor zit. Doe hem niets. Wees afgestemd op God in alles wat je doet. Wees afgestemd. Wandel met God. Doorzoek zijn woord. Stel je onder leiding van de Heilige Geest. Je kunt niet zonder het woord. Je kunt niet zonder de Heilige Geest. Je kunt niet zonder een nauwe relatie met Jezus. En zeker niet in deze tijd. Je moet je totaal toewijden aan hem. En dat doe je alleen maar als je hem vertrouwt. En geef hem de kans om zichzelf aan jou te bewijzen. Want dat vertrouwen in God komt niet van de een op de andere dag. Daar moet je met hem gaan wandelen. En elke keer stapje voor stapje ga je God beter leren kennen. En dan ga je elke keer ontdekken van, hij is er. Hij is er nu. En hij heeft het beste met me voor. Maar als je niet met hem wandelt, als je niet zijn woord leest, als je niet je stelt onder leiding van de Heilige Geest, zul je dat nooit ontdekken. Dan blijf je staan op dat fundament wat gelegd is. En dan kom je niet verder als het fundament. Maar het fundament is bedoeld om er iets op te bouwen. En laat God iets op dat fundament bouwen. Laat God jouw leven vormen. Laat God jouw leven inrichten. Dat is de uitdaging die we hebben met z'n allen. In de grondtekst staat er in feite letterlijk van. Dan moet ik even iets verder kijken. Dan staat er in vers 17. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mijn uw enige zoon niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. In de grondtekst staat er, die tekst komt terug in Hebreeën. En in Hebreeën staat er dan, ik zal u zegenende zal ik u zegenen. En vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En dat is dan misschien een hele ouderwetse benaming. En het wordt ook niet meer zo vertaald, ook niet in de herziende Statenvertaling zelfs. Maar in de grondtekst staat dat er. En als God zegt, als daar twee keer het werkwoord staat in de Hebreeuwse tekst, dan betekent dat, ze willen iets benadrukken. Maar ik vind het woordje vermenigvuldigen, vind ik zo mooi eigenlijk. Want hij zegt tegen Abraham, ik zal u vermenigvuldigen. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om het karakter van Abraham. Voor de gelovigen. Ik zal u vermenigvuldigen. Hij wil meer Abrahams hebben onder de gelovigen. Wij zijn de kinderen, wij worden het nageslacht van Abraham genoemd. Dus we zijn zijn kinderen. Hij is onze, de vader van alle gelovigen, staat er dan. Dus hij wil meer mensen zoals Abraham. Die met vertrouwen en geduld naar God toe gaan. En op God vertrouwen. En daar wil ik mee eindigen. Ik hoop dat u het nageslacht van Abraham wil zijn. Dat u uzelf wil laten testen door de Heer. Dat u zich gaat uitstrekken naar de dingen van God. God heeft het beste met u voor. En hij heeft de bedoeling met deze test om Abraham te zegenen. En hij wil u zegenen. En er zit heel veel in het woord van God. En ik zou u willen uitdagen om het woord van God te lezen. Om daar tijd voor te nemen. Om andere dingen opzij te zetten en echt het woord te lezen, je te stellen onder de leiding van de Heilige Geest om je te onderwijzen. En God gaat het doen. God gaat het doen. Echt waar. Want hij houdt van u. Amen.